Wij lezen, gemeente, vanmorgen uit de Heilige Schrift een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen. 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. De eerste 23 versen uit Handelingen 10 vormen de schriftlezing van deze ochtend. Wij lezen daar het heilige woord van de Heere als volgt. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100, uit de bende genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezende God, met heel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de 9e uren desdaags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij ene Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gedoen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknechten van degene die gedurig bij hem waren. En toen hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des anderen daags, terwijl deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de 6e uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl ze het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem neerdalen, gelijk een groot linnenlaken, aan de vier hoeken gebonden en neergelaten op de aarde. In het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En de stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, ziet de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende, vraagden zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af, reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeide: Ziet, ik ben het die gezoekt. Wat is de oorzaak waarom ge hier zijt? En ze zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijn in huizen, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in zijn huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen van de broeders die van Joppe waren, gingen met hem. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. We luisteren, gemeente, vanmorgen naar een gedeelte uit Handelingen 10. Trouwens, zo de Heere het ons geeft, zullen we de lezing en het beluisteren van Handelingen 10 in de komende weken vervolgen. We hopen dus stil te staan, zo de Heere het ons verleent, bij de geschiedenis van de hoofdman Cornelius. Vanmorgen de versen 1 tot en met 5. We lezen dat nogmaals. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Godzalig, een vrezende God met geheel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Deze zag in het gezicht klaarlijk, omtrent de 9e uren des daags, zijn engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Tot zover. Geliefde gemeente, het is nog niet zo heel veel weken geleden dat we op de Pinksterdagen stilstonden bij het grote heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer Jezus was ten hemel opgevaren. En daar was Hij nu gezeten aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. Gods kerk heeft sinds hemelvaart in de persoon van de Heer Jezus, haar oudste broeder, haar vlees in de hemel. Maar de Heer Jezus, met eerbied gezegd, op zijn beurt, heeft ook een pand, namelijk aan zijn kerk gegeven, het pand van zijn Heilige Geest. En het is bij de uitstorting van de Heilige Geest, en we kennen de geschiedenis, dat op enig moment, nadat er allerlei spottende geluiden van de omstanders gehoord werden, Petrus opstaat. En Petrus de gedachte, als zouden de discipelen en de anderen met wijn bevangen zijn, gaat tegenspreken. Deze zijn niet vol zoete wijn, want het is nog maar de 3e uren van de dag. En Petrus gaat spreken over het werk van de Heere Jezus, die zijn geest heeft uitgezonden. En dan is het, nadat daar verootmoediging heeft plaatsgevonden, dat Petrus met die kostbare belofte komt, gericht tot de Joden, jawel, tot de Joden, want u, Joden, die hier getuige zijt van het grote feit van de uitstorting van de Heilige Geest, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, maar niet alleen u, want op deze dag is er een nieuwe bedeling ingegaan, ook allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. De grens van Israël is met het Pinksterfeest doorbroken. En ze zullen straks uitgaan, de apostelen. En ze zullen het zaad van het evangelie uitstrooien, zo wijd als de wereld is. Trouwens had de Heer Jezus het al niet gezegd, toen Hij van zichzelf gesproken had als de goede herder, die de zijnen kende: zoals de Vader mij kent, zo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. We leven, gemeente, in de bedeling na Pinksteren. Wel, daarvan is het boek van de Handeling der Apostelen getuige. Dan gaat het immers gebeuren. De Heere gaat zijn belofte vervullen. De kamerling, jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. De kamerling, die donkere man uit Afrika, hij is de eerste. Door de prediking van Filippus. Hij wordt gedoopt. En hij reist zijn weg met blijdschap. En dan, ja dan, dan heeft de Heere de volgende heiden op het oog. O, van eeuwigheid wist hij al van hem. Cornelius, een man woonachtig in Caesarea. Over hem en over de weg die de Heere met hem gaat, gaat het vanmorgen en zo de Heere wil in de komende weken. En weet u wat nou het vreemde is? De apostel Petrus, jawel, hij zelf, die op de Pinksterdag die heerlijke belofte had mogen prediken: u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel dan als de Heere ertoe roepen zal, hij moet zelf ook ingewonnen worden. Ja, dat laat deze geschiedenis ook zien. We hebben er al iets van gelezen. Met dat visioen, met die dieren. Petrus moet er ook voor ingewonnen worden. Maar de Heere, hij gaat voort. En hij gaat op zijn doel aan. Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Cornelius en de zijnen, ze worden toegebracht. Drie gedachten vanmorgen. Allereerst zien we Cornelius in de samenleving. Cornelius zoals hij zijn plaats heeft in de maatschappij van daar en toen. In Caesarea. Cornelius in de samenleving. Maar er is meer. Ten tweede, Cornelius in de binnenkamer. En tenslotte, Cornelius voor Gods aangezicht. Drie gedachten. Cornelius in de samenleving. Cornelius in de binnenkamer. Cornelius voor Gods aangezicht. Cornelius, wie was hij? Nou, dat zegt onze tekst. Het eerste vers. Er was een zeker man in Caesarea, Cornelius genaamd, een hoofdman over 100, uit de bende, denk niet aan een roversbende, maar gewoon een afdeling van het leger, de afdeling die de Italiaanse genoemd wordt. Dat is Cornelius. We moeten dus naar Caesarea toe, een Romeinse stad aan de Middellandse Zee, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Daar woont Cornelius in die overwegend heidense stad. Wel zelf was hij van geboorte ook een heiden. Van God, de enige, de ware God. Daar had hij van jongs af niet van gehoord. Van huis uit wist hij van deze God niets. Een hoofdman wordt hij genoemd. Een centurio. Dat betekent één die het bevel voert over 100 man. En die 100 maken op hun beurt weer onderdeel uit van een cohorte. Dat zijn er 600. En zo is het Romeinse leger samengesteld. En die Italiaanse afdeling waarvan hier sprake is, gemeente, is hoogwaarschijnlijk een gedeelte van het leger bestaande uit vrijwilligers. Vrijwilligers uit Italië. Mensen die ertoe opgeleid waren om paraat te staan. Wel, in Caesarea, dat was de residentie. Daar woonde de stadhouder. En de stadhouder vond het een geruststellende gedachte wanneer hij een afdeling goed gemotiveerde en uitstekend getrainde mannen om zich heen had, speciaal in het Joodse land, met zijn opstandige bevolking en met de beweging van de zeloten, de verzetstrijders van die tijd. Wel nu, Cornelius was een van de aanvoerders van dat Italiaanse keurkorps. En we mogen gemeente wel aannemen dat Cornelius zelf ook een Italiaan was. De naam Cornelius is namelijk een hele bekende uit de geschiedenis van de klassieke oudheid. Waarschijnlijk was hij een van de Romeinse adel. Hij is ook best rijk, want in het tweede vers lezen we over zijn vrijgevigheid. Nou, dat kun je alleen maar doen als je over nogal wat middelen beschikt. Hij woonde in zijn eigen huis en straks, in de loop van dit hoofdstuk, dan zullen we erachter komen dat hij nogal wat mensen bergen kan in dat huis. Dus hij bewoont een vrij groot huis. Het is in ieder geval hoe dan ook een man die het gemaakt heeft. Hij heeft het voor elkaar. Hij heeft alle reden om over zichzelf voldaan te zijn. Om tevreden te zijn. Nou, of hij dat was, dat zullen we straks zien. Eerst nog wat anders. Want we lezen namelijk, gemeente, nog iets over deze Cornelius. Namelijk in het tweede vers. Godzalig. Vrezende God. Met heel zijn huis. Doende veel aalmoezen aan het volk. En God gedurig biddende. Nou, dat is nogal wat. Dat is een mooie opsomming als dat van je gezegd kan worden. Laten we onze vinger eens leggen bij verschillende woorden die in dit tweede vers staan. Wat betekent dit eigenlijk? Allereerst het tweede. Vrezende God. Nu gemeente, nu zou dit het misverstand kunnen zijn, dat u uit deze aanduiding zou ontlenen dat Cornelius een mens is die van harte de Heere vreest. Nou, dat betekent dit woord eigenlijk nog niet. Als hier staat vrezende God, dan betekent dat eigenlijk dat Cornelius een mens is die belangstelling heeft gekregen voor de Joodse godsdienst. Hij behoorde bij die groep uit het volk die de Godvrezenden genoemd werden. Ze sympathiseerden met het Joodse geloof. Heidenen die nog wel niet toegetreden waren tot de Joodse religie. Ze hadden zich niet laten besnijden en toch, ze hadden er wat mee. We lezen over deze mensen bijvoorbeeld in Handelingen 13. Waar de apostel Paulus een toespraak houdt in de synagoge van Antiochië. Dan spreekt hij ze toe als, in het 16e vers, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest. Waren dat waarachtige kinderen van God? Nee, dat wordt daarmee nog niet aangeduid. Want even verder lezen we, namelijk in het 45e vers van Handelingen 13, dat ze met nijdigheid vervuld zijn. En ze weerspreken wat Paulus zegt. En ze lasteren de leer van Christus die hij brengt. Godvrezend betekent op zichzelf niet veel meer dan dat Cornelius wel iets voelt voor de Joodse godsdienst. Maar dan lezen we daarvoor. Een godzalig, een godvruchtig man. Wat betekent dat dan? Wel, dat zijn leven in overeenstemming is met zijn belijdenis. Wat hij zegt, dat is aan zijn leven te zien. Daar zijn vruchten in zijn leven. De godsdienst van Cornelius is niet alleen een zaak van redenering. Het is niet zo dat hij zo'n beetje bij de kerk hoort en dat hij wat in het pad meeloopt, maar dat hij toch wel langs de rand loopt. Nee, daar zijn vruchten in zijn leven. Hij trekt de consequenties. Als dan de God van Israël de ware God is, wel dan ligt in het betrachten van zijn wet ook het heil. En dat zoekt Cornelius. En daarom wordt hij godzalig genoemd. En dan wat er volgt. Met heel zijn hart. En met heel zijn huis. Cornelius is niet een man kennelijk die weinig over zijn kinderen te zeggen heeft. Nee. Het leven van Cornelius en zijn woorden hebben kennelijk overtuigingskracht in zijn gezin. Zeggingskracht. En op zijn personeel. Er gaat wat van deze man uit. Hij laat het woord van God ook regeren in zijn huis. Nou gemeente, dat is een hele getuigenis van deze man. En dan ook nog doende veel aalmoezen aan het volk. Hij is vrijgevig. Hij heeft God lief en hij heeft zijn naaste lief. Hij brengt in de praktijk wat later de apostel zal schrijven. Laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Hij lijkt wel op die hoofdman ten tijde van de rondwandeling van de Heere Jezus. Van wie de Heere Jezus zegt dat hij zo'n groot geloof in Israël niet gevonden heeft. Nou gemeente, dat is Cornelius. Cornelius in de samenleving. Geen doetje. Een man die leiding moest geven. Een man die 100 ruwe soldaten in het gareel moest houden. Nou, dan moet je optreden. Dan moet je karakter hebben. Dan moet je er zijn. Dan moet je grenzen stellen. Maar Cornelius is een man voor wie ze ongetwijfeld respect hebben gehad. Zijn leven, zijn woorden, dat is één. Een man die niet alleen een duidelijke overtuiging heeft, maar er ook voor uitkomt. In zijn gezin en in zijn werkring. Nou gemeente, ik hoef de lijnen nog niet eens te trekken. Geldt dat van ons? Geldt het van mij? Geldt het van jou en u? Is het te zien? Niet alleen op zondag, wanneer we keurig naar de kerk gaan, te voet of met de auto. Niet alleen in de omgeving, hier in de wijk, zodat ze zeggen, ja, die behoort bij de kerk, daar aan de singel. Dat kun je zien zondags. Maar is het te merken door de week? Is het ook te merken als het vakantie wordt? Cornelius was een man uit één stuk. Of die nou vakantie had of niet, dat was één. Hij had geen dubbele moraal. Hij putte uit een bron en hij liet het zien. Hij was ervoor gewonnen en hij droeg het. Dat is Cornelius. Zodat zelfs, en dat is het grootste wonder. Zodat zelfs je kinderen respect voor je hebben. Je kinderen die je kennen. Onze kinderen kennen onze zwakheden. We kunnen wel eens wat zeggen, maar onze kinderen hebben ons door, hoe klein ze zijn. Maar zelfs zijn kinderen hadden respect voor Cornelius. Gemeente, wat een voorbeeld. Wat een voorbeeld. Nou, dat was het eerste. Cornelius in de samenleving, in de grote samenleving en in de kleine samenleving. En dan lezen we verder. Het laatste stukje van vers 2. En God gedurig biddende. Gemeente, het leven van deze man had niet alleen een buitenkant, maar had ook een binnenkant. Een gevulde binnenkant. God gedurig biddende. Het was bij deze man geen vorm, maar het had inhoud. God gedurig biddende. Hij leefde uit een diepe behoefte om bij God aan te kloppen. Om bij de Heere te zijn. Om alles wat hem bezighield. En wat dat is zullen we straks horen. Om alles wat hem bezighield van de Heere te ontvangen. God, let er eens op, gedurig biddende. Nee, dat betekent niet dat deze man wereldvreemd was. Hij moest aantreden. En hij moest werken met zijn 100 man. En die moest hij trainen. Zeker wel. En er moesten wel eens harde woorden gevallen. Ongetwijfeld. Duidelijk en helder. Grenzen aangeven. Maar toch, God gedurig biddende. In een andere vertaling in onze taal, daar is het vertaald als God geregeld biddende. En toch denk ik, gemeente, dat het niet juist weergeeft. God geregeld bidden, dat is als je elke dag een keer bidt, dan bid je geregeld. Maar dat woord wat hier staat in het Grieks betekent als het ware voortdurend. Bij alles wat Cornelius deed, was hij een biddend mens. Kan dat ook van jou gezegd worden? Biddend. De Heere zoekend. Omdat je de Heere nodig hebt. Bid zonder ophouden, zegt de apostel. Houd aan. Tijdelijk. Ontijdelijk. Zoals we gezongen hebben uit Psalm 77. Ik liet niet af. Hand en oog op te heffen naar omhoog. Gemeente, dat is dat gedurig roepen. Dat is dat eigenlijk toch onafgebroken roepen. Het leven in het besef. Ik heb de Heere nodig. Ik heb de Heere lang verwacht. En dan staat er nog wel meer van Cornelius. Wat dat bidden betreft. Want in vers 30. We moeten immers schrift met schrift vergelijken. Blijkt dat hij dat bidden laat samengaan met vasten. Nou, dat is een gewoonte, dat kennen wij niet meer zo. Vasten. Daar zou misschien best eens een pleidooi voor gevoerd kunnen worden. Voor het vasten. Maar wat het in ieder geval betekent, dat is dat hij bidt met boetedoening. Met verootmoediging. Wat er bij Cornelius leeft, dat is één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis. Dat is in de nabijheid van u, o Heere. En dan vraagt u, of jij, maar wat bad hij dan? Wat was dan de inhoud van zijn gebed? Dat komen we eigenlijk niet te weten. En toch wel. Toch wel. Deze hele geschiedenis, gemeente, laat zien. En laat ook op een aantal plaatsen heel nadrukkelijk horen wat de inhoud van het bidden van Cornelius is. We hebben het bijvoorbeeld gelezen in vers 22. Als daar die mannen die naar Peters worden afgezonden laten horen waar het ze om begonnen is, dan zeggen ze aan het slot van vers 22... en dat hij van u, Petrus, woorden der zaligheid zou horen. Die boodschap heeft Cornelius meegegeven. Dat weten ze. Trouwens, zo kennen ze hem ook. Daar is het hem om begonnen. Woorden der zaligheid. Daar is die om verlegen. Woorden waarin de zaligheid wordt uiteengezet. Woorden waarin de zaligheid als het ware wordt gegeven. Woorden waardoor ik de zaligheid zou ontvangen. Want dat ontbrak hem kennelijk. En wat denkt u van vers 36? Als Petrus spreken gaat, dan gaat hij die woorden der zaligheid nog wat concreter maken. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigend vrede. Vrede door Jezus Christus. Dat is het wat aansluit bij de diepste behoeften van Cornelius. Dat is het kennelijk wat inhoud van zijn gebed is. Vrede, Heer. Want ik heb een leven zonder vrede. Zaligheid, Heer. Daar is het me om begonnen. Wel, nu gaan we Cornelius toch nog in een wat ander licht bezien. We zijn begonnen met zijn uiterlijk leven. Stipt en nauwkeurig. Maar lieve gemeente, op grond daarvan kunnen we bij Cornelius en kunnen we ook niet bij onszelf concluderen dat het dan wel goed zit. Dat zien we bij Cornelius. O, zijn leven liet zien dat hij een bron had waaruit hij putten wilde. Maar hij miste de zaligheid. Hij miste vrede. En dat was de inhoud van zijn gebed. Bij alles wat er was, daar was het hem om begonnen. Cornelius' gemeente had zoveel goede gedachten over zichzelf niet. O jawel, hij had de levende God lief gekregen. Hij had een betrekking op de God van Israël ontvangen. En wanneer hij hem daarna gevraagd had, o, dan had hij de belijdenis van Rut wel tot de zijne gemaakt. Dat volk, dat is mijn volk. En die God, o, wellicht in de biddende, in de wensende vorm, mogen het mijn God zijn. En er was een verandering, uiterlijk en innerlijk. Maar is die een bezittend mens geworden? Is hij een mens die weet te roemen over zichzelf? Die alle dingen optelt en die concludeert, ja, maar nou zit het wel goed. Gemeente, wij komen Cornelius hier tegen. Als een missend mens. Er is een groot gemis in zijn leven. Zaligheid. Vrede. Dat is het. En hoe zal het nou moeten? Hoe zal hij die vrede ontvangen? Hoe zal er zaligheid in zijn leven komen? Hoe zal die leegheid gevuld worden? Wel, daartoe klopte hij bij de Heere aan. Gedurig. Bij dag en bij nacht. En dan zegt iemand, maar de Heere Jezus dan? Welke plaats zal dan de Heere Jezus in het leven van Cornelius hebben ingenomen? Wel, gemeente, één ding is duidelijk. Hij had wel van de Heere Jezus gehoord. Natuurlijk, na alles wat er gebeurd was in de afgelopen maanden en jaren. En straks zal Petrus het ook zeggen, vers 37, daar staat het. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea aangaande Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Daarvan weet u, Cornelius. Jawel, Cornelius had er weet van. Maar hoe kreeg hij nou deel aan hem? Hoe zal nou zijn onvrede verdreven worden? En zijn onrust wel. Daarom bad hij. Hij had er niet genoeg aan dat hij van Jezus gehoord had. Hij moest hem bezitten. Daartoe gedurig biddende. Nou, gemeente, dat geeft voor ons, voor mij en voor u heel wat ter toetsing. We hebben onszelf zojuist de maatstaf aangelegd ten aanzien van het uiterlijk. Jongens en meisjes, u, ikzelf, wat gaat er van ons uit? En ook, uit welke bron putten we? Maar nu dit, geliefde, nu dit. Is ons hart al vervuld? Of, ja, dat kan ook. Dat kan ook. Dat u of jij zegt, maar nou is hiermee mijn leven getekend. O Heere, dat ik vrede mag ontvangen. Dat de zaligheid van de Heere Jezus, en in hoeverre Cornelius die zaligheid met de Heer Jezus in verband bracht, dat weten we niet. Daar hoeven we ook niet over te speculeren. Maar in ieder geval, dat is het waar zijn hart naar uitging. En hij wist, dan moet ik bij de God van Israël zijn. En daarom bad hij gedurig. Hij was ook niet tevreden met het bidden zelf. Het was ook niet zijn redenering, ja, maar ik bid zoveel en dat zal het wel zijn, want dat heeft de mens ook niet van zichzelf. Nee, hij bad opdat zijn onvrede opgeheven zou worden. Hij bad opdat zijn leegheid gevuld zou worden met de zaligheid die van God komt. Daarom. En hierin is hij een beeld van die vrouw uit de gelijkenis van Lucas 18. Weet u het niet? Die vrouw die onrecht was aangedaan en die aanklopte bij de rechter. Die rechter die haar afwees, maar de volgende dag stond ze er weer. Doe mij recht. Wel, zegt de Heer Jezus, als hij die gelijkenis heeft uitgesproken, hoor je wat de onrechtvaardige rechter zegt? Ik zal recht doen. Wel, mijn hemelse Vader, hij hoort naar allen die dag en nacht tot hem roepen. Maar, is dat geloof er? Is dat gebed er? Dat dorsten, dat hongeren naar God? Is dat ons leven, het zoeken van de gemeenschap met de Heere? Cornelius, geliefde gemeente, hij moet het van God hebben. Hij moet een antwoord van de Heere hebben en hij houdt niet op voordat het de Heere zelf is die hem antwoord gaat geven. En hoe zal dat antwoord komen? Wel, dat zal straks in onze derde gedachte uiteengezet mogen worden. Maar waar verwacht u het van? Waar is uw behoefte? Waar is jouw gebed opgericht? Geliefde gemeente, laten we niet bidden zomaar en overgaan tot de orde van de dag. Maar laat ons gebed een gedurig vasthouden zijn. Heere, zie mij aan. O Heere, wien elk moet duchten, zie mij tot u vluchten. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En wij weten meer dan Cornelius. Want ons is het ganse evangelie geopenbaard, geliefde gemeente. Dat evangelie dat straks door Petrus in het huis van Cornelius verkondigd zal worden. Wij weten het al. Dit, dat er één naam is onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Wees toch niet tevreden met iets anders dan die enige naam die van Gods wegen geschonken is in de gave van zijn lieve Zoon. Daarin alleen is vrede en vreugde en zaligheid te ontvangen. Laat het ons gebed zijn als u hem nog niet kent. En ook telkens weer. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heeft de Heer het gebed van Cornelius gehoord? Hij heeft het gehoord. O, hij hoorde het al toen Cornelius begon met zijn gebed. O, daar wist Cornelius niet van. Maar de Heere, geliefde gemeente, de Heere had er genoegen in. De Heere had er heilig genoegen in. Dat daar een man op zijn knieën lag. Gedurig weer. Die misschien niet snel kon opstaan. Of wanneer hij zijn werk weer moest doen, dan al dacht aan de volgende keer dat hij zich opnieuw kon afzonderen. En ondertussen was het zijn gebed. En de Heere, hij verheugde zich in die biddende, in die worstelende, in die tobbende Cornelius. Die arme man die het niet had en die het niet wist, maar die één ding wel wist. Ik moet bij de Heere zijn, opdat hij mijn nood vervullen uit zijn volheid. Cornelius, hij was ellendig en ondruftig, maar de Heere hoorde naar hem. En dan wil de Heere wel eens wachten. Jazeker. Oh, daar weet u misschien ook wel van. Dan wil de Heere wel eens wachten met antwoord te geven. Met welk doel eigenlijk? Waarom houdt de Heere zich dan in? Is onze God een willekeurige God? Is hij een harde, een wrede God? Wel nee, gemeente. De Heere doet het. Opdat nou al degenen die in hun nood tot hem gaan, des te meer tot hem zouden gaan. Opdat ze hun nood nog meer aan hem zouden bekendmaken. Maar de Heere laat ze niet ondergaan in hun verdriet. Want er komt een uur. Dan laat de Heere van zich horen. En zo is het ook bij Cornelius. Nooddruftigen vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet altoos verachten. De versen 3 en volgende. En dan op een dag, Cornelius zag in een gezicht, klaarlijk, omtrent de 9e uur des daags, een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggen: Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? Wat is er? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Laten we wel opmerken dat de Heere aan Cornelius verschijnt als hij zich afgezonderd heeft. Zoals ook Daniel deed, 3 tijden des daags. En dan op die dag, op de 9e uur, gebedstijd, toen was het ook godstijd. De welaangename tijd, de dag der zaligheid. O, de Heere had van eeuwigheid al ogen op Cornelius. Hij wist van hem. En Cornelius, zonder dat hij het wist, was hij al aan Christus gegeven. En toen de Heere Jezus aan het kruis gehangen had, toen was Cornelius al bij de Heere Jezus, zonder dat Cornelius het wist. Maar nu is het de dag van Gods welbehagen. Dat welbehagen, dat door de hand van Christus en door het werk van zijn geest voortgaat. En nu gaat de Heere het openbaren, op dat tijdstip dat de Heere zelf bepaald had. Door een engel, jawel. Stil en onaangekondigd is daar plotseling die bode uit de hemel. Gemeente Cornelius ligt daar te roepen, met zijn ogen dicht wellicht, of met zijn handen ten hemel gestrekt. En terwijl hij aan het bidden is, staat daar die engel naast hem. Terwijl ze roepen, zal ik antwoorden. Zo'n God heeft Gods kerk. Terwijl ze roepen, dan ben ik er al. Ik wist al van je. U zegt, waarom door middel van een engel? Nou gemeente, dat weten we niet. Dat weten we helemaal niet. Dat is de vrijheid van de Heere. En trouwens, het gaat helemaal niet om die engel. Het gaat toch niet om de bode. Het gaat om de boodschap. Het gaat om datgene wat de engel namens de Heere zeggen gaat. En toch nog wel dit, dat het een engel is die aan Cornelius verschijnt, wijst in ieder geval wel aan dat het van boven komt. Wat nu aan Cornelius gezegd wordt, dat komt niet van de aarde, dat komt niet uit Cornelius' eigen hart. O, de Heere had ook een woord in zijn hart kunnen leggen. Maar dan had hij misschien in de aanvechting gekomen, is het niet van mezelf. Maar nu komt het van boven. Ja, dat is een grote vreugde. Als ik weten mag dat het antwoord dat God mij geeft van boven komt. Daar hoeft Cornelius niet over in te zitten. Want het is een engel die tot hem spreekt. Een bode van God zelf. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. En dan klinkt daar, terwijl wellicht Cornelius zich afgewend heeft, dan klinkt daar plotseling zijn naam. Cornelius. Nou, zo werkt de Heere. De Heere werkt persoonlijk, jongens en meisjes. De Heere noemt je naam. De Heere noemt je naam. Het gaat niet over heel veel. Nee, als de Heere mij opzoekt, dan gaat het over mijzelf. En dan ben ik er persoonlijk bij. Dan wordt je naam genoemd. Nou, misschien dat vanmorgen je naam wel genoemd wordt. Dat kan. Nee, ik noem niet je, maar je hoort het. Oh, je zegt, nu word ik genoemd. Nu gaat het om mij. Cornelius. Gods woord is heel persoonlijk. Juist voor ellendige en missende mensen. Ik ben wel ellendig en ondruftig. Maar de Heere denkt aan mij. En de Heere spreekt me aan. Onmiskenbaar en onontkoombaar. Hier door de bode die een getuige is van de majesteit en de ontferming van God. En de Heere gaat hem troosten. Uw gebeden, Cornelius, en uw aalmoezen, wel, de Heere heeft het wel gezien. En de Heere heeft het gehoord. Ze zijn opgekomen. We mogen ook zeggen, ze zijn opgeklommen tot God. Oh, je hebt misschien zelf wel eens de ervaring gehad dat je gebed niet hoger ging dan het plafond. Dat kan toch? Dat komt maar al te dikwijls voor. Dat mijn gebed als het ware vleugellam ter aarde stot. En dat ik zeg, Heer, ik kan helemaal niet bidden. Maar dan zegt de Heer, maar ik heb het wel gehoord. Maar ik weet ervan. En die aalmoezen, datgene wat je deed, waarbij je rechterhand niet wilde weten wat je linker deed en andersom. Wat een ander niet hoefde te zien. Maar ik heb het wel gezien. Ik weet het. En ik weet uit welke bron het voortkwam. Nou, gemeente, dat is nou het evangelie. Dat is het nou. Als de Heere zegt, ik heb je gebeden gehoord. Ik weet ervan. Je hebt de brief die je gepost hebt. Die brief, die is aangekomen op de bestemming. Hij is, hoewel je het misschien niet wist en hoewel je eraan wanhoopte, maar hij is gearriveerd. En ik heb hem opengemaakt en ik heb hem gelezen. Ze zijn opgekomen tot God. In de gedachten van God hebben ze een plaats ontvangen. Is hiermee nou alles opgelost voor Cornelius? Staat hij nou op en zegt hij, nou ben ik verlost. Nou, mijn gebeden zijn bekend en nou is het gebeurd. Nee. Wel nee. Nee, gemeente, oh, het kan een bemoediging zijn. Het kan een ogenblik, het kan licht in je donkere ziel geven. Het kan een aansporing zijn om de Heere verder te bidden. Als je weet dat de Heere zijn oor geneigd heeft. En dat hij naar je geroep gehoord heeft. Jawel. Oh, het is een aansporing om nog des te meer in die weg verder te gaan. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Want al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. De Heere heeft het gehoord. En opnieuw, gemeente, mag ik zeggen. Wat Cornelius wellicht op dat ogenblik niet zo zien kon nog. Wanneer de Heere verhoren gaat, dan is het om Christus wil. Dan is het niet anders. Een aantal weken geleden hebben we elkaar daarbij bepaald. Dan is het niet anders dan omdat er in de hemel een voorbidder is. De grote voorbidder. Die al die tobbende en die worstelende gebeden, al die stamelende woorden opneemt en ze bij zijn geliefde vader brengt. Zo alleen. Zo heeft de Heer Jezus het toch gezegd. Al wat ge de vader bidden zult in mijn naam, wel, dat zal ik bij hem brengen. En hij zal het om mijnentwil verhoren. Het is om Christus wil. Nee, niet vanwege die schone gebeden. En niet vanwege die geweldige aalmoezen. Maar omdat er één is. Op wiens hart Cornelius al een plaats ontvangen had. Daarom, en daarom werden de gebeden van Cornelius tot voor Gods aangezicht gebracht. En dan tenslotte, dan is er nog een les. Jawel, een les van Cornelius en een les voor ons. Want krijgt Cornelius nu antwoord? Gaat nou de engel formuleren wat er gezegd moet worden? Gaat nou de engel iets van die vrede uiteenzetten, zoals de engelen het wel gedaan hebben in de velden van Efrata? Nee, hier bij Cornelius niet. De engel komt alleen maar zeggen dat zijn gebeden in het hof van de hemel zijn aangekomen. Is dat niet teleurstellend? Nu is er een engel binnengekomen in je binnenkamer. En nu heeft hij gezegd dat de Heere je gebeden gehoord heeft. Maar waar ik om gebeden heb, wel, daar heeft hij het niet over. Dat zou teleurstellend kunnen zijn. Maar gemeente, de engel gaat wel verder. Want de engel openbaart wat de weg is waarin de gebeden van Cornelius ook daadwerkelijk verhoord zullen worden. En wat is die weg? Wel gemeente, dat is nou een les voor ons. Dat is de weg van het woord. Want de engel zegt dat Cornelius knechten moet ontbieden. En moet sturen naar Joppe. Naar Simon Petrus, de apostel. En Simon Petrus zal komen. En hij zal het evangelie verkondigen. Ten aanhoren van Cornelius. En van heel zijn huis. Uit de mond van de apostel. Door de dienst van het woord. Zal de Heere Cornelius nader gaan onderwijzen. Wel gemeente, dat is een les. Wij zoeken het misschien wel eens in allerlei extraordinaire, allerlei buitengewone dingen, wanneer we een stem horen en misschien wel een droom of wat dan ook. Maar de gewone weg van zalig worden is de weg van het woord. Ook al komt er dan een engel bij je op bezoek, dan kan het nog niet buiten het woord. Nou gemeente, dat is het evangelie van vanmorgen. Zoekt u de Heere? Jij misschien. In je zielsverdriet. Of wanneer u de Heere kent. En de dingen zo ver weggeraakt zijn. En hoe zal het toch moeten en je wordt bestreden. Is het allemaal wel waar? Wel, dan hoor ik de apostel Paulus zeggen in Romeinen 10. Zeg niet in uw hart. Wie zal in de hemel opklimmen? Want dat is Christus van boven afbrengen. Maar nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het woord des geloofs. En dat is het woord dat gepredikt wordt. Zoekt u antwoord op uw vragen, dan zijn er twee middelen. Twee kostbare middelen die de Heere gegeven heeft. En die ook vanmorgen uitgestald mogen worden. Dat is allereerst het middel van het gebed. Van het gedurig. Van het voortdurend roepen tot de Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem en de smekingen. Het middel van het gebed. En dat is vervolgens het middel van het woord. Gemeente, laat ik het vanmorgen in alle scherpte zeggen. Wie niet trouw komt onder het woord, moet niet denken dat hij zalig wordt. En zo ligt het. Want dan veracht je de middelen die de Heere zelf gegeven heeft. Bijzonder geldige reden. Buiten het woord blijft. En laat ik het nog anders zeggen ook. Wie meent dat zijn godsdienst voldoende is door slechts 1 of 2 keer per week in de kerk te zitten. En verder het woord en het onderzoek van het woord en het worstelen met het woord terzijde laat, omdat er zoveel is. En omdat je agenda zo vol staat, je succesagenda, menen niet dat hij zalig worden zal. De Heere wijst de middelen aan, gemeente. Het gebed en het woord. En dat zijn de middelen waaraan Gods lieve geest zich paren wil. Oh, dat is nog een wonder. Dan is het een machtig wonder. Dan is het niet vanwege ons bidden. En dan is het evenmin vanwege de trouw van ons woordonderzoek. Maar dan is het door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Maar als dat je weg is. Als het zo ligt. Misschien wel in jouw jonge leven. Ik gun het je. Of in uw oude leven. Wanneer je zegt, Heere, ik kan u niet loslaten. O Heere, zie op mij neer. Wel. Dan zeg ik het, op grond van dit vaste getuigenis van de Heere. En dan mag je het zelf ook zeggen. Dan mag je het tot je eigen ziel zeggen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zul je doen?